Een eeuw op toog. Gesprekken met ooggetuigen. Signalen van de kust. Een drieluik over vuurtorens, lichtschepen en oud-lichtwachters in Zeeland. Samenstelling en presentatie, Fons Baks.
Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Signalen van de Kust. In deze beginaflevering het eerste van twee delen gewijd aan de vuurtorens van de Zeeuwse kust. Gesprekken met oud-lichtwachters, als ook met enkele van hen die heel hun leven al in vuurtorens zijn geïnteresseerd. Het derde deel van Signalen van de Kust op 31 augustus... is gewijd aan het lichtschip van de voormalige ankerplaats Noordhinder op de Noordzee. Vandaag onder meer aandacht voor aspecten van de geschiedenis en de standplaats Nieuwe Sluis bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Maar nu eerst de registraties van de beklimming van de Westkapelse vuurtoren en een gesprek met Stoffel Maas uit Zoutelanden, voormalig lichtwachter van het Noorderhoofd, ofwel Tiezer het torentje en het hoge licht van Westkapelle.
Zo. Ja, dit is eigenlijk het entree van de kerk. Ja, dit was het oude schip.
Ja, dat was dat, in feite de verbinding naar buiten. Ja.
Hier dat is nog de oude sleutel van de buitendeur. Maar het slot is kapot, het slot is eruit gehaald.
Ja, ja.
Dat zie je het niet meer.
Ja, dat is, maar dit is echt de mooie authentieke sleutel. Ja. Dat is prachtig. Hoe oud zou deze zijn? Zo toch wel een 100 jaar?
Nou, dit is 100 jaar, weet ik niet, maar in ieder geval.
Ja, maar het is het.
Kijk, dan gaan we draaien.
Draaien. Op het gemak.
Constant draaien.
Op het gemak naar boven.
Oké. Okay. Ja. Echt mooi.
Allemaal
helemaal uitgesleten van het vele lopen.
Maar,
Er kwam toen een vacature vrij in Westkapelle en ik had wat gezondheidsproblemen gehad. Ja. En het leek me eigenlijk wel een mooi baantje om dat te gaan doen.
Ja.
Met het vooruitzicht dat ik waarschijnlijk ook hoofdkustlechter zou worden en er zou altijd wel een man blijven om onderhoud te plegen aan die diverse toren, zowel de toren op het Noordhoofd als de Grote Toren en misschien in de toekomst ook nog wat andere dingen erbij.
Ja.
Dus met dat oogpunt ben ik toen naar Westkapelle gegaan. Mijn hoofdkustlichtwachter Bram de Kam, die was toen hoofd en toen ben ik daar, heb ik daar eigenlijk 14 jaar gewerkt.
Je hebt 14 jaar op de vuurtoren gewerkt?
Inderdaad, ja.
Was dat werk, dat was dan nog voor de tijd voordat er eigenlijk een volledige automatisering doorgezet werd. Ja. Het was dus nog handmatig aanwezig zijn.
Inderdaad,
en de dingen registreren. En waaruit bestond het werk gewoon van voor de automatisering? Kun je daar een omschrijving?
Nou, wij hadden eigenlijk een extra controle op de scheepvaart die er allemaal langs kwam. En we hadden ook weerrapporten, zichtrapporten. En onderhoud van het licht.
Dus in feite, het weer moest je ook in de gaten houden.
In de tijd hadden we ook stormmenningsballen. Had je nog ballen.
De semaforen?
Ja, inderdaad. Had je die stormballen, had het dan. Had je allemaal bepaalde. In het boekje staan allemaal die kentekens van die stormen. En dan had je kegels en ballen. En die moesten wij dan optrekken.
Ja, ja.
Want en dan zag de scheepvaart de zuidwestenwind. Zuidwestenstorm. Twee ballen, of ik weet niet meer precies.
Maar dat is in feite, dat waren de seinen die je moest doorgeven van de stormwaarschuwingsdienst.
Stormwaarschuwingsdienst.
Ja, ja. Want de semafoor werd gebruikt eigenlijk voor de dieptes van de geulen.
Ja,
zo,
inderdaad. Dat hadden wij niks mee
te maken. Dat is IJmuiden, Hoek van Holland had dat.
Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Ah, het was best een beetje ouderwets eigenlijk.
Een ouderwetse manier. Maar kon je ook zeggen van, nou, er zat romantiek aan vast.
Ik heb het altijd graag gedaan. Het was, het was,
rustig
zat,
leven.
Ja, in inderdaad, een rustig leven. En je zat altijd aan de zee, er was altijd wat te zien.
Ja.
Ik heb het altijd met liefde gedaan. Ja. En al die scheepvaart werd dan geregistreerd. Nou, een van de drukste vaarwater van Europa, de Westerschelde. Dus, ja.
Dus je stond in feite aan de ingang, het Oostgat, de ingang
ja. van de naar de grote havens, Antwerpen dan als grootste havens, maar Vlissingen, Gent, ja. Terneuzen.
Dat was eigenlijk de hoofdfunctie van de locatie op het Noorderhoofd.
Dat was, ja, dat was de hoofdfunctie.
Het gegeven is dat Westkapelle heeft een beroemde kerktoren als lichtbaken voor de kust van Walcheren. Daarnaast staat dus bij, kijk, omdat ik zelf niet zo heel erg in deze wereld thuis ben, ben ik geneigd om te zeggen van, hey, is de kerktoren van Westkapelle niet voldoende? Wat is de noodzaak geweest bijvoorbeeld om op het Noorderhoofd nog een tweede, een lagere licht te plaatsen dat functie zou hebben naast de hogere toren? Hoe zit dat precies?
Ja, nou, dat zit hem al die zeekaarten, die hebben dus allemaal sectorenlichten, waar die schepen dus op varen. De lichte lijnen noemen ze dat.
Ja, ja.
En het lage torentje zit eigenlijk in de lichte lijn van de grote toren. En is gewoon een onderdeel van de lichte lijn.
Het is een vuurtoren, maar het is ook een sectorenlicht.
Ja, het Noorderhoofd is een sectorenlicht.
Ja.
De vuurtoren is de lichte lijn.
Ja.
En dat is een groot licht. Die heb je dus in heel Nederland heb je van die grote vuurtorens, ja, met allerlei eigen karakters. Dat je van ver kan zien. Dat is
die wordt als eerste gezien, hè?
Die wordt als eerste gezien.
Ja, ja, ja. Je was gedetacheerd als vuurtorenwachter op het Noorderhoofd in Westkapelle. Maar dat betekende dat je ook alleen daar een functie had te vervullen. Je kwam bijvoorbeeld niet zo vaak op de grote toren of de kerktoren. Of was je daar ook geregeld?
Ik was daar ook geregeld, omdat wij daar ook onderhoud moesten plegen. De zaak een beetje schoonhouden, de lamp geregeld poetsen en zo.
Dus dat deed je wel. Maar daar waren toch ook waarschijnlijk ook torenwachters nog daar zo?
Nou, dat waren wij.
Oh, dat waren jullie. Ja, dus jullie gingen eigenlijk tussen twee torens heen en weer in de zekerheid.
Later is dat allemaal een beetje veranderd. Want in het begin dan mieken we te weinig huren. En dan had je nog werkweken van 45, dacht ik of zo. En dan moest je bijwerken, noemden ze dat. Dan kwam je niet aan je uren. En dan moest je op de grote toren onderhoud plegen.
Moest je zelf daar ook administratie
dat deed de hoofd.
Dat deed iemand anders.
Ja, ik heb dus ook bijna 3 jaar vervangend hoofdlichtwachter geweest. En die moest dan 1 keer in de maand, moest je al de rapporten van de toren moest je dus bijhouden. Ja, de branduren van de lampen en dergelijke. En dat werd dus altijd naar Vlissingen opgestuurd. En voor het archief eigenlijk.
Je vertelde daarnet dat er een bouwwerk vlakbij gelegen, de vuurtoren. We hebben hier voor ons 2 foto's liggen. Hier zie je het bouwwerkje, een soort kantoor zou je bijna zeggen of zo. Hier ontbreekt het, maar daaronder is het. Wat is nou de huidige situatie? Is het er nog of is het er niet meer? Het is weg.
Het is, we zijn in 1991 zijn we gestopt als kustlicht.
Ja.
Als bewaakte post.
Ja,
bewaakte. En eigenlijk een jaar later is dat huisje gesloopt.
Wat erbij stond. Ja. En dat was eigenlijk een kantoor of zo?
Ja, dat was gewoon een kantoor, inderdaad.
Ja.
Dat je, die zat te kachelen, zat alles. Dat was best een leuk huisje.
Ja.
Het was helemaal geïsoleerd. En daar zaten wij dus gewoon in. Dat je een lessenaar met zeekaarten en alles erop. Ja. En daar zaten wij in.
Nog een kamer. Daar voor de rest niks in. Kasten nog. Ja.
Maar dit is ook de oude kamers.
Ja. Ja, zoals ik ze dan ken, ja, oud, zo gek oud is dat misschien ook allemaal nog niet, maar in ieder geval van na de oorlog of zo.
Ja, maar dit waren wel kamers waar de lichtwachters verbleven, woonden.
Tijdelijk.
Dit hier, wat is dit precies? Wat is dat dan?
Dit is een luik.
Dat is een hijs.
Je kan helemaal tot beneden, als ik nou die luiken allemaal open trek, dan kijk ik zo tot op de beneden waar we begonnen
zijn. Ja. En dan
voor materiaal naar boven. Materiaal
naar boven.
Dit is een katrol.
Ja. Een hijsinstallatie.
Hijsinstallatie. Gewoon een elektrische hijsinstallatie. Ja. Er worden onderdelen zo naar boven. Dan hoef je niet mee te trappen.
Dat is bijna niet mogelijk natuurlijk. Hè? Dit is de meest westelijke vuurtoren van Nederland?
Ja. Het meest westelijke puntje van Nederland.
Ja.
Westkapelle.
Ja.
Het is het jaar 1831. In de nacht van 14 op 15 maart werden de bewoners van Westkapelle opgeschrikt door een felle brand in de kerk en de vuurtoren. De vlammen sloegen vanuit de hooggelegen vertrekken naar buiten, waar gewoonlijk de opzichter en de lichtwachters woonden. Vermoedelijk was een blikseminslag de oorzaak. Brandende houtstukken vielen van de bovenste torenverdieping naar de daaronder gelegen opslag met volle olievaten voor het vuur van het kuslicht. Eén van de vaten sprong uiteen en veroorzaakte een explosie aan vlammen die hoog boven de toren om zich heen sloegen. Brandende olie stroomde langs de spiraaltrappen naar beneden. Aan blussen viel niet te denken. Het verschrikkelijke was dat drie personen zich hoog boven in de toren bevonden. Twee lichtwachters en één vrouw. Onmogelijk konden zij de trappen nog afdalen. Zij waren naar het platform van de toren gevlucht waarop de lantaarn van de vuurtoren stond. Het bleek zeer ingenieus van hen om de matrassen mee naar boven te hebben genomen. De stenen ondergrond van het platform was gloeiend heet geworden en dankzij de matrassen konden zij op het platform blijven staan. Een ander geluk bleek de boventrapopening, die door een ijzeren deur werd afgesloten en daarmee het vuur volledig kon tegenhouden. Maar uit de historische verslaggeving bleek hun doodsangst er niet minder om. Beneden keken honderden dorpelingen machteloos toe. Men vreesde instortingsgevaar van toren en kerk, maar dit al gebeurde niet. Na enkele uren was de gehele toren nagenoeg uitgebrand. De drie mensen zaten nog steeds op het platte dak. Door de hitte was de trap van onderuit nog steeds niet te beklimmen. De dorpelingen riepen en schreeuwden om de lichtwachters en de vrouw gerust te stellen. Na verloop van tijd werden twee van hen via een klein raam op 10 meter hoogte boven de grond gered. De derde, gedreven door uiterste paniek, redde zichzelf door toch de spiraaltrap af te rennen en dwars over de vuurmassa heen te springen. Intussen was de Westkapelse kerk ook gaan branden en zou zelfs geheel door de vlammen worden vernietigd. De volgende dag na de brand werd het kuslicht weer in orde gemaakt en voor de passerende scheepvaart ontstoken. De lichtkaatsers, als ook alle andere beglazingen van het kuslicht, werden schoongemaakt. Westkapelle presteerde het zelfs in deze maardagen van 1831 niet één dag zonder kuslicht de scheepvaart op zee te begeleiden.
Op tafel ligt hier dus een oud aandenken van de tijd dat je dus vuurtorenwachter was in het Noorderhoofd Westkapelle. Kun je iets vertellen over deze prachtige lamp die hier ligt? Dat is de lamp. Ja, ja. Dat is... Hoe zwaar weegt die Stoffel?
Nou, ongeveer 1 kilo.
Een gloeilamp, ja, dat is nog niet zo heel zwaar in feite.
Nee. Het glas natuurlijk meer.
En bovenop is hij helemaal zwart, als het ware, geroet, hè, binnenin.
Ja, die werd flink warm natuurlijk. En moest hij ook vervangen worden, omdat bij met werd hij gewoon te zwart.
Hij is ongeveer 50 centimeter lang. Dus een grote fles, zou je zeggen, een grote bokaal, hè, om te zien. Ja. En daar binnenin zie je dus al het ijzerwerk met... Ja, dat is wolfram zeker allemaal?
Inderdaad. Het is gewoon eigenlijk een gloeilamp. Je ziet de gloeilampjes. Maar zijn een beetje forse gloeilampjes. Daar kon je eigenlijk bijna niet in kijken, hoor, dat die echt branden.
En dit licht, hè, dat is uit de tijd. Het heeft ook nog een fitting, een schroefdraad.
Ja. Zo'n andere lamp inderdaad.
Ja, dus dat is een kwestie van vastdraaien.
Hetzelfde tegenwoordig nog een lamp verwisseld. Die lijst is niet veranderd.
Dat is hetzelfde gebleven.
Allemaal hetzelfde.
Dat is hetzelfde gebleven. Alleen de lichtbron is veranderd.
De lichtbron is veranderd.
Wat staat erop?
70 volt, 60 ampère. Dat werd speciaal voor de vuurtoren gemaakt.
Hier op tafel ligt een boek. Het is een boek wat je dus hebt. Het boek valt van de tafel. Ik weet niet of het erg veel materiaal uit.
De boeken.
Oh ja.
We hebben nog, ik weet niet of de boeken nog bewaard zijn, maar we hebben honderden van die boeken. In de vuurtoren heb je ook allemaal kamers in de grote vuurtoren. En daar hadden we ook een kast met al die journaals van al die jaren.
Ja.
Ik hoop dat ze die nog bewaard hebben.
Is er iets dat naar het Zeeuwse archief gaat of
ik
zo?
Ik weet het niet wat. Of
want die kans is wel aanwezig natuurlijk.
Ik ben natuurlijk weggegaan in 1991. En ja, ik weet niet wat er eigenlijk met die spullen allemaal
gebeurt. Want dat laat je achter. Hè?
Dat laat je achter.
Ja. Maar één ding heb je niet achtergelaten. En dat ligt hier voor je.
Ja.
Wat is, even kijken naar de kaft. Het is gewoon een... hoe heet zo'n boek?
Een journaal.
Het is een journaal.
Ja.
Er staan dus alle bijzonderheden in alle scheepvaart die geregistreerd wordt. Een weerrapportje. En eventuele bijzonderheden.
Zomaar een vraag. dit wordt genoteerd. Ja. Hè? Men, dat ging maar door en door en door. Maar waartoe diende het registreren van al deze gegevens? Wanneer had men dat nodig? In welke gevallen waren dat dan dat men hierop terugviel? Zodat we gingen nakijken of zo?
Nou, als het echt nodig zou wezen, als er een calamiteit zou zijn of zo, dan worden die dingen opgevraagd.
Ja, ja. Kijk, nou staat er hier toevallig. Kijk, bijzonderheden bij de Banjard is er een schip gaan ankeren op 500 meter uit de kust bij Molenhoofd. Tegen de vaarhol aan. Die lag eigenlijk een beetje rottig voor de scheepvaart. Nou, dat melden we dan even. In dit geval belden we aan de Vlissingen Radio. En die heeft dan contact met eventueel de binnengaande schepen die dat dan komen. Ja, ja. Kan dan die loodsen weten van nou. Maar het was toch een extra stukje service eigenlijk. Van,
ja, ja. Ja, het is gewoon de veiligheid voor de kust gewoon, en de doorgang. Ja. Ja.
En er staat hier toevallig 12 uur 45 zeiljacht vast op de rassen. Gemeld kustwacht, Vlissingen Radio. En dan heeft de reddingsboot Beatrix aan Javazee. Doordat wij dat gemeld hebben, zijn die erop afgekomen. Ja. Die heeft hem vlot getrokken. Zie je het? 14-14 vlot getrokken.
En de rassen, dat is een zandplaat voor Westkapelle. Kijk, Geul van de Rassen. En hier heb je dan de rassen. En daar staat altijd ontzettend veel stroom. Dat is een heel gevaarlijk punt eigenlijk voor. Zeker voor pleziervaartuigen. Want als je op Westkapelle komt, zie je op de rassen altijd witte kopjes.
Ooit ontving hoofd kustlichtwachter van Westkapelle, Arjen Starrenburg, een briefkaart van een dankbare Japanse kapitein. De kaart was gericht aan Monsieur le Chef du Phare Westkapelle en werd door scheepskapitein Murakami van het motorschip Agagimaru, behorende tot de NYK-line, op 29 januari 1956 in het Frans geschreven. Op de postkaart is een Belgische postzegel geplakt en vanuit Antwerpen werd hij verzonden. Op de achterzijde van de kaart schrijft hij: Mijne heren, elke keer als ik de vuurtoren passeer, voel ik me onmetelijk dankbaar. In de 32 jaren van mijn varen op zee heb ik voor uw kust nog nooit één ongeluk meegemaakt, dankzij uw zo nauwgezette, maar anonieme hulp. Ik dank u zeer dat u mijn werk hebt vergemakkelijkt en dat u door uw inspanningen de navigatie mogelijk en ook veilig hebt gemaakt.
Dus we stappen nu de vuurtoren in?
Ja, gewoon zo bij het licht. Hier de sleutel.
Zie je trap. IJzeren trap.
IJzeren trap.
Hier wordt het echt kleiner, hè? Het vertrek wordt kleiner.
Ja, dat is echt het opbouwen van de... Nou, dan komen we boven en dan krijgen we nog een gedeelte en dan komen we bij het licht.
Dit is het licht, zoals gezegd.
Hier is wel het licht. Ja. Dat is nou het hoogste.
En hieronder kijken we in de apparatuur van de lampen.
Kijk, hier heb je de urentellers van de drie lampen. En die telt de branduren, dus dan kun je precies zien. Hoeveel uren op dat ding gebrand heeft.
Ja. Eenzame hoogte, Stoffel.
Ja. Kijk, hier heb je de lamp.
Ja.
Het lijzer.
Ja, dat is mooi. De Fresnel.
Ja. Ja, kijk. Zet er, nou moet die gaan lopen.
De draden komen er in.
Ja, ik draai lamp 1 voor, want ik heb lamp 1 aangezet. Die staat nu in het midden.
Ja, dat kan je hier mooi zien.
Als je hier zo kijkt. Kijk, die komt in het middelpunt te staan.
Ja.
Dus die lamp staat nu in het middelpunt.
Ja. Ja. Het is wel een mooie...
Het wordt steeds verder, maar dan wordt die...
Ja, ja. Een paar minuten heeft hij de tijd. Warm, ja, ja.
Steeds verder.
ontzettend mooi als u in het donker onder die toren staat.
Ja.
Moet u echt eens een keer doen. Zo is het prachtig en dan is hij zo mooi en moet die straal zo helemaal ronddraaien.
Vier stuks, hè?
Vier stuks.
Ja.
Vier
ja.
stuks.
Ja, dat zijn dingen die ik zeker wil doen.
Vooral dat dan een beetje, s'avonds een beetje heilig wordt. Dan zie je die stralen zo mooi in die...
Ja, dan ligt die op het vocht, zo gezegd.
Op het vocht een beetje, ja.
Ja, ja.
Ja, en dan dat hij dan ook soms een beetje van dat buiige weer hebt en dan slaat hij tegen een bui aan, hè? Dan zie je bijvoorbeeld boven manier, achterkerk ja. hangt er een bui. En dan zie je net zo mooi die lichtflits tegen die bui aan slaan.
Ketsen, oh, dat is ja, ja. Mooi. Want daar heb je natuurlijk
en wij gewoon... zagen dat heel dikwijls, omdat wij natuurlijk altijd op keken.
En daar zit je naar te kijken.
Dat is heel mooi, ja. Dat moet je ook zien. Dat moet je willen zien, ja. Maar dat is heel mooi.
Uiteraard, want ik neem aan dat zo'n bundel... Als die dan tegen dat soort wolken ja. wat je vertelt, ja. dat die, als je afketst, dat die dan ook gewoon op de grond ketst of zo.
Nou, dat zou kunnen hoor. Maar hij gaat er ook weer wel door, maar dan kon je echt zien dat hij op het stuit heeft.
Ja. Kon je zelf bijvoorbeeld, als je op de toren stond en hij draaide dan, want het is draaien van de vuurtoren, hij gaat dus met de klok mee, neem ik aan. Hè?
Ja.
Dat is altijd wel met ja, de, klok mee. De klok mee. Zag je dan ook bijvoorbeeld dat hij ketste tegen andere kerktorens van andere dorpen
nee,
of zo?
Nee, want dat spreidt zo gauw. Weg.
Hij ligt hij er ook boven, of niet? Nee, hij zou het in principe kunnen raken.
Westkapelle heeft niet zoveel last van dit vuurtoren, maar bijvoorbeeld hier in Zoutelanden zijn er veel kinderen die zijn wel eens bang, want denken ze dat onweer, want dan slaat het licht in je slaapkamer.
Dus hij raakt hier de aarde dan
wel? Meter als Westkapelle, want Westkapelle slaat hij eroverheen.
Ja, het dorp heeft geen last van de vuurtoren.
Westkapelle, maar hier op Zoutelanden bijvoorbeeld, slaat hij je slaapkamer op het noorden hebt, en dan slaat hij er elk schicht. Zie
dat is een onrustig iets natuurlijk.
Ja, dat, vroeger als kind, kinderen waren er wel eens bang van. Dan dachten ze dat onweert of daar hadden ze een bepaalde angst van.
Was dat jouw eigen ervaring ook? Of
nou, ik heb er nooit geen last van gehad, maar dat was zo gewend dat altijd dat vuurtoren in je slaapkamer sloeg.
Ja.
Dan kon je om de 3 seconden, boom, sloeg dat ding in je slaapkamer. Dan hebben ze die later hebben ze ook wat beter bijgesteld nog. Want die oude lampen had je dat nog wat smeren, die nieuwe.
Ja.
Maar Westkapelle zelf had er eigenlijk niet zoveel last van. Die slaat over het dorp. Want de toren is 50 meter hoog. Ja, het licht staat op 50 meter.
Ja, ja.
Walcheren bij avond. De dag gaat dicht als een deur. Jij schudt een sprookje uit je mouw. We lopen langs het duinpad naar de sterren en open gaat de nacht. De lage lichten van de kust beloven meer dan je kunt zien. Een visser staat met zijn lantaarn aan zee. Het silhouet van een geluidloos schip wordt neergezet tegen de einder en verschuift. Met regelmaat van enkele seconden zwaait een armvol licht vanaf de vuurtoren over ons heen. De wind gaat liggen in een dal. De avond wint het van de dag. En dan van ver komt er een dichtregel van Achterberg over het schaduwpad. Aan het roer die avond stond het hart.
Tot zover de reportage over de lichtbakens van Westkapelle en het gesprek met oud-lichtwachter Stoffel Maas. Geschiedenis. Wat is vanouds een vuurtoren anders dan een omstandigheid waarin een aantal mensen aan de kust vuur maakten en er vervolgens zorg voor droegen dat het langdurig bleef branden? De vuurstoker was in het geheel niet op de hoogte van wat anderen op afstand op zee ermee deden. Hij zorgde er alleen maar voor dat hij gezien kon worden, meer niet. Een aantal bespiegelingen over het verleden, achtereenvolgens verteld door oud-lichtwachter Nico van Dijken, grafisch specialist Gerard van Grieken en Jan van Akkeren, voorheen actief in de wereld van vaarwegmarkeringen.
Ja, die vuurtoren, dat is een benaming dus, maar het is begonnen met vuurboetes en niet met vuurtorens. Het waren gewoon betonnen platen, of in ieder geval platen midden in de duinen, bij de verklikkeren in dit geval ook.
Ja, hier op Schouwen, hè?
Ja, ja, en daar werden dus vuren opgestookt. En ja, die werden dan aangewaggerd en dat was dan zo'n beetje dat ze wisten waar de kust was en weet ik wat.
Dat is eigenlijk een situatie van voor de 19e eeuw, zo gezegd.
Ja.
Want de torens in Nederland worden allemaal zo in de loop van de 19e eeuw echt gebouwd, hè?
Dat is van 1837, dus...
Want het was een van de eerste ook, hè, hier in Nederland.
Ja, ja, de Brandaren waren natuurlijk nog eerder.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
De oervorm van een vuurtoren, een vuurtoren, hè, dat is eigenlijk een lichttoren, maar we zeggen allemaal de vuurtoren.
Ja, ja, ja.
Je kon dat ook heel goed zien aan Sint-Anne-ter-Muiden. Ja. Dat is een vuurbaken geweest, annex kerktoren. Ja. Ja, ja. En van boven was die plat, want er werden heel vroeger werden dat takkenbos overstookt.
Ja. Ja, 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 ja.
Dat was de eerste oervorm van de vuur, vandaar het woord vuurtoren. Ja. Naderhand korven met kool, na weer later petrolie.
Gas en dan
en gas,
gas
en dan gas en dan licht. Ja,
ja. Is dat de oude vierboet waar je het over hebt?
Vuurboet.
De vuurboet of de vierboet. Ja,
ja, zo heet ook het, het maandblad van de Nederlandse Vuurtorenvereniging, Vuurboet.
Want bijvoorbeeld toen die kolen, als je in de vuurtoren een kolenvuur, dan moesten die kolen moesten allemaal met de hand en een mandje naar boven gebracht worden. Ja. Pas toen we de petroleum licht kregen, toen werd het makkelijker.
Ja.
Toen voor je tijd was het,
Leidingen.
Die baken meestal, het was een zwaar beroep was het eigenlijk. Want die moesten al die kolen naar boven schouwen.
Ja, ja, ja. En natuurlijk vroeger had je hem al over, als je het over brandend hout had, dan moest je het ook allemaal
verzorgen. Dan moest je allemaal verzorgen, ja.
En hout gaat enorm snel. Dus
dat gaat heel hard. Dus ze zijn er gauw overgestapt natuurlijk op petrolie. En dat is er al heel lang natuurlijk.
Ja, maar het is toch niet zo dat ze vroeger de hele nacht door alleen maar vuren stookten?
Dat zal wel moeten hebben. Want dat hout bijvoorbeeld, dat brandde niet zo lang. Dus ze zullen wel... Ik heb de tijd nooit meegemaakt, dus...
Ze
zullen wel dikwijls naar boven...
Ja, dat is een paar honderd jaar terug natuurlijk.
Maar die zullen overdag wel alvast een hoop hout al naar boven gebracht hebben. Dus ze s'nachts niet hoeven te sjouwen.
Ja. Dus,
en dus, petrolie bijvoorbeeld, hadden ze al een tankje boven staan. Wat ze overdag bij konden vullen. Dus,
Tal van mogelijkheden werden in het verleden benut om vuurbakens te maken voor de varensmannen op de duistere zeeën. Toch geeft het verleden niet erg veel prijs als het om inzicht gaat in de omstandigheden waarin werd gewerkt en waarin vuurbakens werden ontworpen. René Vas, vuurtorenspecialist en medewerker technische dienst kustverlichting bij directie Noordzee, doet verslag over de vuurtoren met historische en mythische naam.
Ja, de Paros van Alexandrië, ja, dat is niet onbelangrijk geweest. Want dat is natuurlijk de oervuurtoren, kun je wel zeggen. Ja. Ondanks het feit dat het niet eens bekend is hoe hij er precies uitgezien heeft. En er wordt gezegd dat er al met spiegels gewerkt werd om het licht uit ovens, of het vuur, het licht van het vuur uit de ovens, om dat te weerkaatsen. Maar hoe dat precies echt geweest is, weet niemand. Ze weten niet.
Er zijn wel tekeningen gemaakt, maar dat zijn verbeeldings.
Nou, dat is onder andere, maar er is wel onderzoek gedaan in de 19e eeuw door een, als ik het goed heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker, een Duitse onderzoeker. En ze hebben naar aanleiding van kleimodellen die opgegraven zijn, hebben ze de vorm van de eigenlijke vorm of de waarschijnlijke vorm van die faros gereconstrueerd. En zo zijn ze dus op die vierkante onderbouw en die achtkantige opbouw en dan met zuilen, een dak waar dat vuur dan onder gebrand heeft, maar dat wordt dan beschouwd als de meest waarschijnlijke vorm. Het is zelfs zo geweest dat ik bij mijn vorige werkgever zwierf ik over de hele wereld. En ik deed daar ook, wij deden offshore bebakening, dus olie- en gasplatforms. En voor mijn werk moest ik naar Egypte toe. En ik had me voorgenomen, als ik ooit de kans heb, dan wil ik naar Alexandrië. En dan wil ik op de plaats staan waar die faros gestaan heeft. En toen ik ben uiteindelijk op die plaats geweest. De toren is gebouwd in 300 voor Christus en heeft tot 1303 daar gestaan. Toen heeft een aardbeving er uiteindelijk een einde aan gemaakt. Hij is ingestort. En er wordt gezegd dat hij 100 keer de lengte van een mens was. En in de nacht scheen zijn licht als een ster. Zo werd hij omschreven. En de buitenkant was bekleed met wit marmer. En het puin wat uiteindelijk overbleef na die aardbeving, dat schijnt gebruikt te zijn voor het fort wat momenteel op de plaats staat van de faros. En ik kon het niet laten toen ik er was, maar ik heb een paar stukjes steen uit de muur gepikt. Mag niet, maar ik heb dus een paar stukjes steen waarvan ik hoop dat die van de faros.
Van die van de faros.
Maar het is niet voor mezelf, het is natuurlijk een stuk historie, hè. Je ontkomt er niet aan. Maar met name in talen hier in Europa vind je nog steeds het woord voor vuurtoren. Als, in Frankrijk bijvoorbeeld is dat faar.
Le faar.
En in Spanje is het farol. Of faro. Italië gebruikt het woord voor farols, voor vuurtoren. Ja. Dus het is niet onbelangrijk geweest.
U luistert naar een documentaire op Omroep Zeeland over vuurtorens en oud-lichtwachters van de Zeeuwse kust. Een volgende reportage is gewijd aan het kustlicht van Nieuwe Sluis aan de zuidelijke oever van de Westerscheldemonding. We hadden een gesprek met oud-lichtwachter Piet Brandt en de graficus aquarellist Gerard van Grieken, beiden woonachtig in Breskes. Ter impressie hebben we het lichtsignaal van de vuurtoren omgezet in een geluidssignaal dat u nu op de achtergrond hoort als een soort verre hoornklank. Hier de toren. Het is een zij al, dus Gerard van Grieken die hier naast ons zit.
Ja, ja, ja. Ja.
Zij heeft geen naam. Of heeft ze wel een naam voor het volk hier achter de dijk?
Nee. Niet specifiek. Ik weet niet. Nee,
maar nee. Het is wel een zij geworden.
Daar was ik me ook nog direct niet van bewust, maar daar heb ik weer wat geleerd.
Ja. Oh, ja. Deze vuurtoren noem ik een zij. Waarom? Het is een hele slanke, ranke toren.
Hij is vrouwelijk voor jou.
Voor mij wel, want als je ook die trans bekijkt bovenop... Hè, ja. Dat is een soort Van de Sjekkelen-achtige uitstraling heeft dat. Ja, ja. Dus heel speels is dat gedaan. Ja, ja. Dat is ook omdat hij opgebouwd is uit gietijzeren platen. Zeg maar baksteensgewijs. Vandaar dat er heel vaak ook mensen naar ons toe komen en zeggen van... vroeger was die toch van Stien. Want heel vroeger is die geel geweest van kleur. Ja, ja. Maar die voegen, die je nu nog ziet... Ja. Die kun je keurig zien. Ja. Ja, doe denken als je hem op een foto ziet van een eindje. Of dat hij van stenen gebouwd is.
Maar
hij is dus echt van gietijzeren
geplaatst. Met zulke bouten, zulke moed.
Helemaal geklonken.
Binnenin. Ja. Heb je een idee hoe vaak je hem afgebeeld hebt? In welke hoedanigheid ook?
Geen enkel idee. Dat kan 400 keer zijn, het kan ook meer zijn. En...
Maar in die grootte van orde denk je wel?
Zeker wel. En dat bevindt zich, en dat klinkt misschien wat pedant, die je over heel de wereld kun je terugvinden. Ik heb hem geschilderd, dus zomer, winter, het doet er niet toe, s morgens, s avonds. Ja. Maar het grappige is, als je nu bij zonsondergang in de zomer, hè, en je ziet hem van daaraf naar hier, dan is hij niet zwart-wit, dan is hij een beetje donker-roodachtig. Dan komt dat hij aangekleurd wordt. S morgens, dan is hij okerkleurig, want dan komt die zon, die komt gunter op en dan... Ik heb hem inderdaad minder dan 400 keer geschilderd en getekend en gedaan, maar nooit niet één hetzelfde.
Er is een apart onderdeel in deze reeks te noemen en dat is de metamorfose.
Het is dus zo, die vuurtoren die staat er van 1867. En oorspronkelijk had hij de kleur een beetje vuilgeel. Jullie oude mensen behoren dat nog te weten. En op een gegeven moment, zeg maar rond 1930, was die rood-wit. En die heeft nu 3 zwarte banen en 2 witte. Maar toen had hij 5 rode banen en 4 witte. Dus je kunt het nog zien aan de voegen. Hij heeft 4 voegen zwart, 4 voegen wit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen had hij 2 voegen rood, 2 voegen wit. 2 rood, 2 wit. Ja. Goed. Dan in de oorlog is hij een ogenblikje, zei men, gecamoufleerd geweest.
Hij heeft de kleding van een soldaat gehad, lijkt het wel.
Een jasje aangetrokken, wat op zich hartstikke krankzinnig is. Want dat gold alleen maar als je hem vanaf zeer zag... naar de landkant toe. Omgekeerd. Een vuurtoren met landkleuren. En dan met dat achtergrond is hier. Ja, absurder kan het niet. Maar goed. En nadien is hij dan zwart-wit geworden. En dat intrigeerde me eigenlijk al een behoorlijk aantal jaren. En dan ben je mee de hypejacht. Van wanneer tot wanneer. En ik zeg, het plan was toen gerijpt dat ik hem een keer op je schilderij in die 4 gedaantes weer zou geven. Nou, goed, dat geel dat was allemaal te achterhalen. En rood-wit ook. Maar toen kwamen we aan het... gecamoufleerde. Dan ben ik op jacht gegaan, oude mensen. Maar ik kwam bij 2 dames terecht. Maar die waren familie nog van een vuurtorenwachter van toen. Ja, en dan vraag je, wat voor kleur had hij? Ja, het waren lieve kleurtjes hoor. Maar ja, maar dat schoot niet op, hè. Een ander die er ook vroeger wel eens aan gewerkt had. Die meneer die was gelukkig nog recht van lijf en leden. Maar geestelijk waren er een paar chips omgevallen of zo. Dat weet ik ook niet meer. Totdat ik gelukkig een paar mensen vond die met zekerheid... van dichtbij hadden gezien en zekerheid wisten te vertellen, zo en zo was het. Maar dan heb je nog de goede kleuren niet. En het patroon van camoufleren. Want Duitse camouflage, kleuren en patronen waren anders dan die van de geallieerden. Nou, dan ga je via het ministerie en marine en bla 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 en ook in Duitsland. Zo zijn we erachter gekomen, want ik heb meer werk daaraan gehad als aan het schilderen zelf.
Ja, maar je wou het weten.
En ik wou het maken. Ja. En zodoende is die nu... Er is gereed gekomen en dat is een zwaar discussiepunt ook geweest in de Nederlandse Vereniging voor Vuurtorenliefhebbers en zo. In ieder geval, daar was veel werk aan om erachter te halen. Want omdat waar die stond, waar die nu nog staat, was in het Lessen van de Oorlog, was dat sperrgebied. Dan moest geen mens komen.
Dit gebied was sper.
Ja, maar dat was in verband met de verdediging van de Scheldemonden. Ja. Dan mocht je niet komen. Maar er was nog een mevrouw Keimel, familie van een vuurtorenwachter nog, die nu nog leeft, hartstikke bij de tijd is. En die heeft me op het goede spoor gezet dan. En die is dus ook mijn getuige.
Het meest betrouwbare.
Juist. Ja. En zo heb ik dat project kunnen verwezenlijken. Ja.
Ik ben zelf van Bresjes vandaan, Bresjes geboren ook natuurlijk en getogen. Maar ik ben met mijn 17 jaar ben ik naar de binnenvaart gegaan. Ik voetbal ontzettend graag, maar ja, dat moest ik toen missen. Maar dan zat ik op de binnenvaart. En daar heb ik verschillende jaren geweest en ook getrouwd en kinders. En toen zag ik het niet zitten om mijn kinders naar de schipperschool te doen.
Ja.
En ik kwam van Bresjes en toen hoorde ik toevallig van mijn zuster dat hier een vacature was voor die toren. Die zaten hier toen met 3 man nog, in de jaren 60. In ieder geval, die ene die ging weg, die jonge visser. En er was een vacature. En zodoende ben ik hier veilig terechtgekomen.
Nieuwe sluis.
Op de Nieuwe Sluis, ja, aan de vuurtoren. Dus toen waren we nog met z'n 3. Dan was er zeker in Van Noord, die is uit Haamstede gekomen. Die was hier dan voorman. En dan Jansen, die is hier geboren ook. En dan ik, met z'n 3. Nou, ik ben hier totaal... geweest van 1 september 61 tot 1 oktober 69. En toen is die toren geautomatiseerd en alles. Ja, het was, als ik het erop terugzie, ook een leuke een periode. En ik heb in het begin, het eerste half jaar of jaar, heb ik op punt gestaan om... Want je kwam natuurlijk van de binnenvaart, dat was allemaal actiever dan dat hier als een vuurtoren achter het dik. Ja. Maar toen ging ik eens goed nadenken. Je had hier natuurlijk ook een mooi leven. Je had hier eigen privéstrand. Je woonde in een rijksgebouw daar.
Woonde je hier vlakbij?
Ja, achter de duik. Daar stonden drie woningen. Hè. En ik woonde dan in het middelste. En toen dacht ik ook, nou, ik kan beter rustig hier blijven. Het was een mooi leven ook feitelijk. Je had regelmatig nachtdienst. We losten elkaar af. En de dienst liep van zonsondergang tot zonsopkomst. Met 2 man.
Dat was niet een 8 uur dienst of zo? Dat was niet 's nachts.
Nou ja, dat was feitelijk wel 8 uur, maar het was zo gauw. Dus zomers, als ik dan de wacht had van 12 s'nachts tot 's morgens 8, dan kon ik 's morgens, zo gauw de zon kwam, zet ik de vlag erbij. En dan kon ik naar rust toe, dan kon ik gaan slapen. Maar dan kon ik nog gebeld worden door de KNMI voor de stormwaarschuwingsdienst om de stormbal op te hangen.
Ja, ja, ja.
Dat zat er toen ook nog aan vast.
En die ging vooraan, aan de zeezijde waarschijnlijk.
Ja, vooraan. Dus jammer dat ze dat de veilig weggedaan hebben allemaal. Ja.
Welke vlag moest je hijsen?
De Nederlandse vlag.
Rood, wit, blauw.
Ja. En het was wel zo, de woning, als er iets aan moest gebeuren, dat ging via België. Dus België, die moest dat toch betalen.
Het was gedeeltelijk dus Belgische en een Nederlandse toren.
Als er wat aan die woning moest gebeuren, dan werd dat van hier doorgegeven naar kantoor Loodse Blissing. En die gaven dat door aan België. En dat die de fiat gaven, financieel, dan werd de zaak gerestaureerd of wat dan ook. Dan werd iets aan de woning gedaan of zoiets. Hè.
We zitten hier op 10 meter afstand van de bijzondere gietijzeren toren.
Die is toen de tijd nog eens geschilderd. De schilderbedrijf Karels de Bresjes. Maar ze hadden een probleem. Kwamen ze naar ons toe. Ja jongens, wij durven dat koppeltje daarboven niet te doen.
Te hoog of zo?
Dat was te hoog. Die jongens,
hoe hoog is deze?
Nou, 28 punt zoveel. Zo 28 meter zeg maar.
Boven het water of de toren zelf?
De toren zelf dacht ik hoor.
Ja. Topje. Topje.
Ja, de ballen. Ja. Fijn, dan heb ik samen met mijn collega Bjaansen, die was dan een stuk ouder. Dan heb ik eerst een touw rond die bal versierd. Dat ik oud was dat. Een trapje gezet op het bordes. En dan ben ik zo... Want het is feitelijk een soort... Het is geen echte goot waarop je nergens in kan schoten of vasthouden. Dus ik hier me aan dat touw vast. En dan moest ik eerst heel dat spul soppen. Dus dat was een beetje glibberig, feitelijk.
Ja, vetvrij maken, stofvrij, ja.
Ja, en, want dat was zwart natuurlijk ook, hè.
Ja. Hij moest zwart geschilderd worden.
Nee, wit. Spierwit. Maar ik meen dat het een roodkoperen koepel is. Nou, wij hebben dat toen gedaan. En dan kregen we toen een extraatje voor natuurlijk van die schilder. Want die zei, ja jongens, die mensen van ons die durven het niet. Dus jullie doen dat. Ik zei, ja, denk om het gevarenheld, hè.
Ja, dat is extra hoog.
Dus zodoende hebben we dat toen zelf nooit gedaan.
Gerard van Grieken, ik zou je er ook willen bij betrekken. Jullie zijn allebei enorme liefhebber van deze mooie toren, want het is een mooie oude toren. 1866 is hij opgeleverd, geloof ik.
67.
Maar in die tijd is hij in elk geval gebouwd.
Ja. Ja.
Hij heeft een mooie stijl. Jullie zijn er ontzettend veel mee bezig geweest. Gerard, je bent zelfs aquarellist, schilder, tekenaar. Wat moet ik ervan zeggen precies?
Dankzij Gerard is de vuurtoren in Bresjes qua toerisme en alles. En heeft hij veel meer bekendheid gekregen natuurlijk. Ja. Die fantastisch mooie schilderijen en foto's die of die gemaakt heeft.
Als we kijken naar deze toren, er is iets. De toren heeft bladderende verven zo. Er is geen onderhoud. Wat is dat precies?
Nou, dat onderhoud er wordt wel gepleegd. Is ook gepleegd. Maar naar onze smaak, en die smaak delen we met velen, met de verkeerde middelen. Ja. Hij is ooit een keer goed aangepakt en is hij gezandstraald. En dat had misschien niet moeten plaatsvinden.
Dus de oude lage verf moesten eraf?
Ja, een of andere maloot had dat bedacht. Hè. Hij stond in de stijgers toen. En dat staalstralen, dat mocht natuurlijk niet te veel wegwaaien. Dus hadden ze een groene doek als het daar omheen gedaan. Om die gasten dus te kunnen laten stralen en zo. En wij staan hier met een paar vrienden te praten. En er stond hier op het strangen, ik zie het plekje nog voor me, een groep. En het bleek nou dan Duitsers te zijn, een man of acht. Die stonden zo te kijken. En wij stonden hier als te doen gebruikelijk te ouwe hoeren natuurlijk over de toren. En op een gegeven moment dan maakt een van die gasten maakt zich los en komt naar ons toe. En Entschuldigen, darf ich was sagen? Was iets los met de toren dan, hè? Ik zei, nou, die wordt verkocht. En dan ben ze hem aan het inpakken. Die zei, waar gaat hij naartoe? Ik zei, naar Amerika. Ah, dank je. En die ging weg naar zijn maat. Ze hebben we elkaar echt vast moeten houden. Maar dan denk je toch niet aan dat iemand dat gelooft. Dat je zulke onzin doet, dat is echt gebeurd. Maar goed, toen is hij, nadien is hij geschilderd dus. En toen zag hij er eventjes hartstikke mooi uit. Echt, dan zou je hem zo inpakken en meenemen.
Zwart-witte.
Zoals hij nu is, ja. Naar onze bescheiden mening is die behandeld. Je kunt het daar ook zien. Het bladdert.
Ja, hij bladdert enorm.
Die verf heeft niet gehecht.
Dat is rotzooi.
Niet voldoende gehecht.
Dat is rotzooi.
Ik denk dat die verf van de is. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het is al uit mijn strot voordat ik redding had.
Ik ga niet verder zeggen, maar één ding weet ik wel. Ik geloof dat ze er bijna een jaar aan bezig geweest zijn.
Toch wel.
Ja, ja.
Het is gek om te zeggen, maar als ik hier een maand op mijn eentje bezig ben... En ik neem goede verf mee.
Staat er een nieuwe toren?
Dan staat er een nieuwe toren. Ja. Maar dat doe ik voorzelf niet voor niks.
Dat deed hij vroeger ook niet, dat had hij verteld. Dat is het schildersbedrijf toen ik er binnen op failliet gegaan, maar daar lullen we niet meer over.
Yeah.
is ons enige monument wat we er hebben. Ik heb al gezegd, in Noorlog is Bresjes nagenoeg plat gegooid. Er is eigenlijk niks meer herinnert zich aan de Bresjes van voor Noorlog. Maar die vuurtoren is blijven staan. Ja, ja. En het is altijd een magisch punt om terug naartoe te gaan. Ik bedoel, als ik een verre buitenlandse reis heb gemaakt, dat is gebeurd dat me eerst naar de vuurtoren reed en dan pas naar Roes.
Ja, ja.
Dat is echt. En dan zegt mijn vrouw, want die, ja, hun familie kwam ook van de sluizen. Ik moet eerst even de zee rukken.
Ja.
Dan ben ik thuis.
Deze dame achter ons, van 28 meter, of hoeveel was het, ja, staat op Nederlandse grond.
Ja.
Sinds Vlaanderen wordt altijd gezien als een soort tussenland tussen België en Nederland. Ja. Sommige mensen weten niet dat het Nederland is, nee, en noemen het België.
We vinden het helemaal niet erg.
Een zeer diffuus gebied. Ja. Maar dat geldt ook voor deze vuurtoren. Want, vertel eens, er zijn posters waarop deze dus, waar alle vuurtorens van Nederland in zijn afgebeeld, maar dan ontbreekt deze. Wat speelt daar in de achtergrond?
Ja, dat wordt niet bewust gedaan. Kijk nou naar het 250 gulden biljet, vroeger van Nederland. Ja. Er waren dagen dat we ze niet in ons zak hadden, maar dat doet er niet toe. Daar stond de vuurtoren van Haemstede op. Oké, daar hebben we best wel vrede mee. En op de achterkant stond een lijstje met de rest van de vuurtorens van Nederland.
Ja.
Stond Bresjes niet bij, of Nieuwe Sluizen.
Nieuwe Sluizen stond er niet bij.
Nee. Want officieel is het de vuurtoren van Nieuwe Sluizen, niet van Bresjes.
Ja, ja.
Zo staat hij te boek.
Ja.
En, maar het onderhoud aan dat ding, ik denk dat Pieter het straks ook gezegd heeft, dat is voor rekening van de Belgen.
Dat is in eerste instantie is die toren speciaal hier gezet voor de vaart op Antwerpen. Uiteindelijk het grootste Belgische belang. Dus Belgen het financieel behoorlijk moeten bijdragen eraan natuurlijk.
Ja, ja.
Aan de kosten hier. Ik neem aan alle kosten.
We hebben er natuurlijk een bepaald plezier om deze vuurtoren als vrouw te bestempelen. Zij is vrouwelijk.
Ze is vrouw, laat ik zo zeggen.
Je relatie ermee is overduidelijk. Je houdt van deze toren.
Zonder meer. En daar ben ik niet de enige in, hoor.
Nee. Maar zou jij niet de aangewezen zijn die eigenlijk een naam voor haar zou kunnen verzinnen? En als je er zou zijn, hoe zou die klinken?
Een Frans klinkende naam.
Dat wel.
Die ook hier voorkomt. Dus niet Dikke Marie of zo, hè. Want dat is in flagrante tegenstelling, hè.
Ja, ja, ja.
IJzeren mina of zo. Nee. Maar ik zou ik ga geen naam zeggen, maar dan zou ik toch een
zover
beetje
is die gekomen.
Een vrouwelijke naam eraan geven. Ja. Een beetje fragiel is het ook natuurlijk, hè. Ja.
Iedere donderdagmorgen hadden we een soort werkdienst. Dan deed je het optiek poetsen, het koper allemaal.
Ja.
En de toren een beetje schoonmaken van binnen. En dat was om de beurt. Dus die ene week, die ene donderdag had je die werkdienst. En de andere donderdag had je collega, had die zo gezegd. En dan deden we ook nog het kruishoofd, de verklikker. Dat deden wij toen ook onderaan. Dat hoorde bij de toren, die zo gezegd.
Was het een sectorenlicht of zo?
Ja, dat was gewoon een gasketel toen de tijd. Nu is het elektrisch.
Ja.
Maar de lamp is uit, dus ik zou Vlissingen eens moeten bouwen. Want die brandt al een half jaar niet meer, geloof ik.
Hij staat er nog, maar hij brandt niet.
Hij staat er en ik denk dat die lamp stuk is, neem ik aan. Maar er is een soort werkploeg uit Vlissingen. Die komen af en toe, is deze kant op, langs die licht natuurlijk, hè, om de zaken te controleren.
Betekent dat de lichten zo onbelangrijk geworden zijn hier aan de kust?
Ja, onder andere. Het is natuurlijk wel zo, voor de pleziervaart en alles, is het toch nog, en voor de vis, sporters, is het toch nog een behoorlijk houvast.
Ja,
want ik heb zelf ook een bootje en ik ben ook dikwijls weer geslepen hier, op de Hornaat. Dan was het toch wel fijn. En vooral die verklikker ook, dan hadden ze wat polder, dan kon je mooi slepen. Dat je 's morgens vrij vroeg wegging, hartstikke donker, dan had je toch een leuk houvast, hè, voor zulke dingen.
Ja,
dat is toch leuk voor.
En bovendien moest je, nu zit de sectorenlicht hier zo, deze vuurtoren achter ons.
Ja, ja.
Was het toen in de tijd dat je hier werkte, was het toen ook een sectorenlicht? Ook met die kleuren, met die drie kleuren?
Ja, dat was allemaal dezelfde sectoren. Dus het is gewoon een statief uiteindelijk, stilstand. Westkappel, die slaat, hè, die draait. Slaat, hè. Ja, maar deze niet. Maar dit is ook een verschil met Westkappel. Dit is een B-post. Westkappel was een A-post.
Ja, hij is ook hoger natuurlijk.
Die is hoger en die was bemand en die hadden ook radiocontact. Wij hadden hier geen radiocontact met de scheepvaart. En dat vond ik wel eens vervelend. Want dat was toch wel leuker geweest, hè.
Je was eigenlijk lichtwachter en je bent eigenlijk je hebt jarenlang bij de monding van de Westerschelde gezeten. Maar een van de drukste vaarroutes die, van Europa in feite. Een drukte heb je van
dit is natuurlijk aan deze kant de Wieling. Hier komt alles langs wat of de Belgische loodswezen bemand wordt. Dus de post Oostende. Ja.
Ja.
Door de Belgische loodsboten. Daar heb ik zelfs ook nog eens dienst op gedaan. Het is voor de scheepvaart natuurlijk belangrijk, die sectoren. Daar varen ze in feite op.
Ja.
Dus je hebt een groene sector.
Dan kan je
rooien.
Dan moet je nergens op richten.
Ja,
op de groene
ja,
moet je richten.
Ja, zo is het wel ongeveer.
Nou, die stond in een lijn met het lage licht. Ja, met het oude licht daar ook.
He. Ja, ja. Met het, aan het killetje. Met die andere. Aan het killetje, daar stond het licht dat nu op de Oranjeplein staat.
Ja, ja.
En dat was in lijn.
Daar bij de Michiel de Ruiter staat er ook een sectorenlicht. Hè?
Ja, daar staat ook. Dat is voor de sardijngul, is dat. Die dekt die af, zo gezegd. Hè?
Want
ja.
Sectorenlichten zijn in de regel niet zo hoog als de groepsschitterlichten of zo. Of de zwaaien.
Nou, nee. Westkappel is natuurlijk veel beter zichtbaar dan Nieuwe Sluis wezen.
Tot zover dit begindeel van Signalen van de Kust. Volgende week 24 augustus tussen 8 en 9 uur in de ochtend het slotdeel over de vuurtorens en de oud-lichtwachters. Dan schenken we aandacht aan standplaats Nieuw-Haamstede en aan enkele thema's van het werk en leven rond de Zeeuwse vuurtorens. Tot dan!
Aan dit programma werkte mee Nico van Dijken, Jan van Akkeren, René Vas, Gerard van Grieken, Piet Brandt, Stoffel Maas. Het historisch verslag Torenbrand Westkapelle was naar het boek van K. Baart anno 1889. Tekstvoordracht door Joke van Nieuwenhuizen. Het gedicht Walcheren bij avond was van Johanna Kruid en werd voorgelezen door Mirjam van Sluis. Omgevingsgeluiden, interviews en presentatie werden verzorgd door Fons Baks.